Goedemorgen allemaal. Fijn na zo'n lange tijd weer eens bij u te zijn. En in de eerste plaats wil ik u ook namens onze dochter Karin heel hartelijk danken voor alle gebeden en de ondersteuning ook vanuit de gemeente. Het was een wonder van Gods genade dat wij in januari, 5 januari al naar Ethiopië konden gaan. En het was geweldig om onze dochter natuurlijk weer te zien. En we dachten, hoe zal ze die 2 jaar overleefd hebben? Zal ze hulp nodig hebben? Maar we zijn verwonderd van de kracht die in haar is gekomen van Gods wegen. Hoe ze dat ook ervaren heeft. We zongen dan, ik zal er dan gedurig bij u zijn. Als er iets is wat ze hebben ervaren in het dorp Grace Village was, dat God er was. En waar ze steeds mee begonnen was, dat ze God zo groot gemaakt hebben over alles wat ze doorgemaakt hebben. En waarin God op zo'n geweldige wijze hen heeft geholpen. De laatste periode, toen de gevechten op zijn hevigst waren, was het werkelijk benauwend. En Karin zei, de Eritreërs die hadden Grace Village binnengekomen. En ze roofden alles mee. Ze hadden alle kantoren opengebroken. De matrassen, het voedsel, alles hadden ze meegenomen. En alle die in Grace Village waren, en dat waren er zo'n 150, die waren allemaal naar het huis van Karin gevlucht. Ze zat met 150 mensen in haar huis. En op dat moment zei de Heere tegen haar, Karin, sta op. Ga naar ze toe. En zeg dat ze het terrein moeten verlaten. Ze zegt, ik ben met bibberende knieën omhoog gelopen. Ze moest zo'n 400 meter lopen. Ik heb mijn handen omhoog gestoken. En ik heb geroepen, ik ben een buitenlander en dit is een kinderdorp. En ze zegt, toen ik naar boven liep, hoorde ik dat de geweren op scherp werden gezet. Ik hoorde het klikken van de geweren. En ik ben toch naar boven gegaan. En ik heb gezegd, jullie horen hier niet. Willen jullie verdwijnen? Want dit is een kinderdorp. En het wonder van Gods genade was dat ze nog gingen ook. Met alles wat ze meegestolen hadden, alle laptops, dat is allemaal verdwenen. Maar dat was niet het ergste. Dat is inmiddels weer aangevuld. En toen ze dat vertelde, moest ik denken aan David, met mijn God loop ik in op een legerbende. En toen hebben ze moeten leven, we zongen vanmorgen, gij kunt niet leven van brood alleen. Hebben ze de laatste weken moeten leven op brood en water. Verder hadden ze niets. Maar de genade van God was rijk en overvloedig. En ik zou uren kunnen vertellen wat ze allemaal mee hebben gemaakt. Maar ze hebben wonderen van God beleefd, te midden van alles wat daar gebeurde. En zo mochten we daar de doopdienst houden van 4 jongeren die we al als baby's hebben zien binnengekomen. Die we verteld hebben van de Heer Jezus, die tot geloof zijn gekomen. En die zeiden, papa moet komen, want we willen gedoopt worden. Maar het mooie was in die doopdienst. Ik moest in het Engels spreken en Carlos vertaalde mij in hun taal. Dat de prediking die ik had gekozen was geloof, hoop en liefde. En aan het eind was een van de kinderen die begon ineens heel hard te huilen. En Carlos die ging naar hem toe. En die zei, wat is er met jou aan de hand? Hij zei, Carlos, hij is 8 jaar. Carlos, ik ben zo'n slecht jongetje. En ik ben zo'n zondig jongetje. En ik wil ook een hemelse vader hebben. 8 jaar. Ja, zegt Carlos, dan moet je de Heer Jezus aanvaarden. Ja, maar dat wil ik ook, zegt hij. Dat wil ik ook. En zo heeft hij de Heer Jezus aanvaard. 8 jaar. En wat is het belangrijk om een hele jonge beslissing te nemen, ook met de kinderen, dat je je kinderen daartoe ook leidt. En toen zegt hij, maar nou wil ik naar papa toe. Want papa moet ook voor me bidden en papa moet me zegenen. We hadden een geweldige dienst. En dan zie je hoe God ook werkzaam is in de harten van kinderen. Daarom ben ik altijd zo blij als de kinderen weer ook verteld worden van de Heer Jezus. Het grootste wonder was eigenlijk met een van de andere jongens. En dat wil ik dan mee afsluiten. Samuel. Samuel kwam als een jongetje van de jaren 5-6 binnen. Toen hij 18 was, is hij weggegaan. Toen is het helemaal verkeerd gegaan. Hij had de Heer Jezus wel aanvaard, maar het ging helemaal. Hij is aan de drank en de drugs verslaafd geraakt. Maar God is de dank, is hij weer op de goede weg gekomen. En Samuel, die liep door het dorp en hij was naar de markt geweest. En daar had hij een paar schoenen kunnen kopen. En toen kwam hij 20 soldaten tegen. En die zeiden, wat heb jij daar? Die schoenen, die heb jij gestolen. Jij bent een vijand van ons. We gaan jou een kopje kleiner maken. Ze namen hem mee naar het bos. Je zou bijna niet geloven, maar hij heeft verteld zelf. En ze zeiden, ga maar op je knieën. Leg je handen maar in je hoofd. En wij gaan je doodschieten. Dat is wat. Jochie van zoveel jaar. Ik denk dat hij 25 is. En hij zei, mag ik dan nog even bidden? Wat moet jij bidden? Ja, bid maar hoor, bid maar. En hij zei, lieve vader, wilt u de deur maar openzetten? Want ik kom eraan. En ze gaan me doodschieten. En het was even stil. Hij zei, nee, mijn hart kwam op. Hij die in u een goed werk begonnen is, zal het ook afmaken. Hij zegt, ik wist niet hoe. En op een gegeven moment zeiden ze, sta maar op. Als die God van jou zo groot is, ga maar rennen. En wij gaan met z'n 20 op jou schieten. En hij rende weg. En ze hebben geschoten. En God is verheerlijkt. Er heeft geen kogel hem geraakt. En ze hebben God zo groot gemaakt. Over dat soort wonderen. En dan vertel ik er maar één. Ze hebben zoveel wonderbare dingen beleefd. Er is niemand omgekomen die bij het werk betrokken was. Er is zelfs niemand gewond geraakt. God heeft wonderbare uitreddingen gegeven. En God is groot, onvoorstelbaar groot. En het is de moeite waard om je vertrouwen ook op hem te stellen. We hebben het nog gezongen net in die psalm ook. En het werk gaat door. Er komt zoveel op haar af, wij waren een beetje bezorgd. Hoe zullen we haar aantreffen na 2 jaar oorlog? Maar we hebben ontdekt, de kracht van God is oneindig groot. En er wordt aan alle kanten een beroep op haar gedaan. Ze noemen haar op dit moment het meisje met de paardenstaart en het witte hesje. Waar ze ook maar kunnen, verlenen ze hulp. Ik kreeg vanmorgen om 6 uur al een appje binnen met een fotootje dat er weer een babytje er was binnengekomen. De nood is zo onvoorstelbaar groot. Ze heeft nu 2 grote safehouses. Een safehouse voor vrouwen en een safehouse voor kinderen. Er zijn zoveel kinderen die helemaal niet meer weten waar ze vandaan komen, die maar meegerend zijn. En die worden opgevangen. Maar ook vrouwen. Er zitten helemaal vrouwen die opgevangen zijn. Die zwanger vermoord zijn. Er zitten een heleboel vrouwen, allemaal vrouwen die hun mannen vermoord zijn, die verkracht zijn en die helemaal aan het einde van hun Latijn zijn. Vrouwen die zwanger zijn van de vijand En die worden daar opgevangen. En Karen vertelde van een van de vrouwen. Hoe diep dat ze gegaan zijn. Een van de vrouwen moest toezien hoe haar man doodgeschoten werd. En ook hoe haar oudste zoon doodgeschoten werd. De jongste mocht in leven blijven. Toen hebben ze haar op een gruwelijke wijze verkracht. En ze mocht haar man niet begraven. 'S Avonds waren ze weg, de soldaten. Toen heeft ze in haar eigen moederhutje haar man begraven. En toen is ze met haar jongste zoon gevlucht. En deze vrouwen worden opgevangen, die allemaal met een soortgelijk verhaal komen. En de nood is zo groot dat ook Artsen zonder Grenzen bij haar is gekomen. En heeft gezegd, Karin, wil je ons alsjeblieft helpen? We gaan nu het platteland op. En de nood op het platteland is nog veel groter. Daar worden babytjes gevonden. Daar worden vrouwen gekocht. Gebracht bij Karen, die helemaal ook aan het eind van het Latijn zijn. Het werk gaat door. Ik moest denken, Karen, je lijkt wel een moeder Theresia. Maar de kracht en de genade van God voor haar werkers is zo groot. En het is heel wonderlijk. Wij zaten bij Karen op het platje koffie te drinken en aan de overkant van de weg lagen de vijanden. Maar het was in ieder geval rustig. En het was werkelijk een wonder dat wij daar naartoe konden gaan. We zijn er naartoe gegaan en toen we terugkwamen kon er geen buitenlander meer binnenkomen. Maar God had voor ons de weg geopend omdat hij wilde dat we daar naartoe gingen. En ik moet u zeggen, God is alleen maar groter geworden. Met een dankbaar hart zijn we teruggekomen en we zien eigenlijk weer uit wanneer we nog weer een keer kunnen gaan. Tot zover over Karen, maar u allen heel hartelijk bedankt voor alles wat u in die tijd ook voor haar hebt willen betekenen. Ik mag met u ook nadenken over Gods woord. En het onderwerp voor vanmorgen is onvergankelijk zaad. En u vindt daarover in de eerste Petrusbrief. 1 Petrus 1. En dan lees ik u vers 21 tot 25. En daarna uit Lucas 8. En in 1 Petrus 1, daar lezen we deze woorden in vers 21. Petrus schrijft dat aan gelovige christenen. Door hem, door Christus, gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart. U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. En dan wil ik u meenemen naar Lucas 8. Hele bekende geschiedenis. Lucas 8, vers 4 tot 8 en 11 tot 15. Toen nu een grote menigte bijeenkwam en ze van alle steden naar hem toe kwamen, zei hij met een gelijkenis: een zaaier ging erop uit om zijn zaad te zaaien. En toen hij zaaide, viel het ene deel langs de weg en het werd vertrapt. En de vogels in de lucht aten het op. En een ander deel viel op de rots. En toen het opgegroeid was, verdorde het door gebrek aan vocht. En een ander deel viel te midden van de dorens. En de dorens die mee opgroeiden, verstikten het. En een ander deel viel in de goede aarde. En toen het opgegroeid was, bracht het honderdvoudig vrucht voort. Toen hij dit gezegd had, riep hij: wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Vers 11, dit is de gelijkenis. Het zaad is het woord van God. Zij bij wie langs de weg gezaaid wordt, zijn zij die het horen. Maar daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet geloven en zalig worden. Zij bij wie op de rots gezaaid wordt, zijn zij die het woord met vreugde ontvangen wanneer zij het gehoord hebben. Maar deze die maar voor een bepaalde tijd geloven, hebben geen wortel en in een tijd van verzoeking worden zij afvallig. En bij wie het zaad in de dorens valt, dat zijn zij die het hebben gehoord, maar die gaandeweg door de zorgen en de rijkdom en de genietingen van het leven verstikt worden en geen vrucht dragen. Maar waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het woord horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden en in volharding vruchten voortbrengen. Tot zover de woorden van de Heer Jezus die hij ons heeft doen laten horen. Petrus spreekt dus over onvergankelijk, levenverwekkend zaad van het woord van God. Waardoor een mens opnieuw geboren kan worden. En dat is ook zo noodzakelijk. Want anders kun je het koninkrijk der hemelen niet binnengaan. En de Heer Jezus heeft 3 jaar met dat levenverwekkende zaad gezaaid. Waardoor sommige Joden tot levend geloof kwamen, maar wat de meesten verworpen hebben. Ook Satan zaait zaad. Hij zaait vergankelijk zaad in de akker van ons vlees. Het zaad van leugens. Van bedrog, van hardheid, van liefdeloosheid, van macht, van moord, doodslag en verwoesting. En het wordt steeds erger, omdat hij weet dat zijn tijd maar kort meer is. Daar begon hij al mee in het paradijs, wat geleid heeft tot de zondeval. Het bracht de dood en de eeuwige verlorenheid in de wereld. Daarom zegt Petrus ook: alle vlees is als gras. En al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het leven lijkt voor de natuurlijke mens vaak net zo mooi als een prachtige bloem. Psalm 73 zegt onder andere: ze hebben tot de dood geen boeien. Hun kracht is fris. Ze hebben in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen. En ze spotten met God en ze kunnen maar doorgaan. De psalmist was er zelfs door verbitterd dat hij die voorspoed van de goddelozen zag. Totdat hij lette op hun einde. Toen zag hij de waarheid. Dat de goddeloze wil zijn als een bloem op het veld. Maar dat eenmaal die bloem valt, afvalt. En wat dan? Wat dan? Het antwoord geeft de Bijbel zelf in Maleachi 3. Aan het einde zul je het onderscheid zien tussen de rechtvaardigen, de kinderen van God dus, en een goddeloze. Tussen wie God dient en wie hem niet dient. Want zie, de dag komt brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en die goddeloosheid bedrijven stoppels worden. Dat is de weg van de goddeloze wereld. En ik weet niet hoe u dat beleeft, maar het benauwt mij soms zo. Als ik bijvoorbeeld ook denk aan Ethiopië, waar zoveel honderdduizenden mensen om zijn gekomen. Als ik denk vandaag aan Oekraïne, waar jonge mensen tegen elkaar vechten en elkaar vermoorden. En hoeveel zullen er sterven zonder de Heer Jezus te kennen? Dat is de grootste nood die er is. Dat is de grootste nood die er is. Ze worden eenmaal gemaaid. Zonder Christus te kennen. Wordt een mens eenmaal gemaaid. En gaat naar de poel van vuur. En zijn voor eeuwig verloren. Ben daar maar nooit jaloers. Nooit verbitterd op hen. Heb medelijden met hen. En we hebben een opdracht, daar kom ik straks nog voor. Ook voor hen. Gelukkig. Gelukkig. Het is nog genadetijd. En niemand hoeft vandaag te sterven als een goddeloze. Want de zaligmakende genade van God is verschenen, heilbrengend aan alle mensen. Het is het onvergankelijke leven verwekkende zaad van het evangelie van de gekruisigde Christus. Het is het gelezen en gepredikte woord. Wat in onze harten wordt gezaaid. En als het goed is, als het gezaaid wordt, zal het leven verwekkend zijn. Waardoor de goddelozen tot geloof en bekering en een nieuwe geboorte komen. Maar kijk je zomaar even vanmorgen naar de vier groepen van mensen waarover de Heer Jezus spreekt. Die allemaal het zaad ontvangen. In vers 5 tot 12 lazen we over het leven verwekkend het zaad dat langs de weg viel. Het is de harde grond. Het zaad kan niet in de grond komen, daarom pikken de vogels van Satan het al op. Het gaat over mensen die absoluut niet openstaan voor het evangelie. Zacharia 7 vers 12 zegt van hen. Zij maakten hun hart als diamant. Om maar niet te hoeven luisteren naar de wet en de woorden die de Heere van de legermachten door zijn geest gezonden had door de profeten. Het is allemaal te vergeefs wat ze horen van het evangelie. Ze maken het bespottelijk en onteren God daarmee. Mijn vrouw heeft al jaren een kapster waar ze altijd naartoe gaat. En ze probeert altijd haar met het evangelie te bereiken. En ze merkte ook, het wordt steeds meer afgesloten. En de laatste keer dat ze kwam, vertelde ze dat ze een gouden boeddha-beeldje had. Ze verwerpen de heilige God. Eigenlijk maken ze God bespottelijk. Door te zeggen, ik stel mijn vertrouwen op een boeddha-beeldje. Wat mij geluk moet brengen. En zo, als ze in die weg volharden, gaan ze voor eeuwig verloren. In vers 36 gaat het over het onvergankelijke gezaad, gezaaid in de harten, die er blijkbaar wel voor openstaan. Want ze ontvangen het zelfs met vreugde. Wat kan je daar blij om zijn? Als mensen ineens openstaan voor het evangelie, dan denk je, yes, dat is het. Het lijkt mooi, maar we hebben vaak niet in de gaten wat er onder dat laagje grond zit. Wat er binnenin die mens werkelijk leeft. Stenen. Het is een verborgen zondige leven. Waardoor het zaad niet kan wortelen. Ze hebben geen hart wat echt ontvankelijk is voor het woord van God. Daarom kon het zaad hen niet tot ware bekering en nieuwe geboorte brengen. Want ze wilden geen opruiming houden. Nog breken met het oude zondige leven, daar gaat het om. Het is vaak een opwelling, een tijdelijk geloof. Want als ze tegenzitten, als God niet aan hun wensen en verlangens voldoet, dan zijn ze teleurgesteld. En haken zoals zoveel in onze tijd af. Dat is ook erg. Als je dat allemaal ziet gebeuren, hoeveel dat afhaken vandaag. Maar als je zo afhaakt, zul je het koninkrijk der hemelen niet binnen kunnen gaan. Omdat je niet voldoet aan de voorwaarden dat je wederom geboren moet zijn. En dankzij Gods genade wordt ook in ons land vanmorgen op vele plaatsen, ook hier het evangelie, het zaad nog gezaaid. En ik weet het niet hoe het bij u allemaal is. Met de jongeren en de ouderen. Maar ben je al werkelijk wederom geboren? Jonge mensen ook. En als je nog niet opnieuw geboren bent. Als je hart nog volkomen afgesloten is. Denk dan eens aan dat liedje. Is je deur nog op slot? U kent dat wel. Van je... Doe hem open voor God. Wat is het belangrijk in de tijd waarin wij leven, je hart openen. Maar ook als je een leven hebt met stenen en rotsen, een leven in de zonde en het evangelie klinkt, open dan toch alsjeblieft je hart, zodat het zaad kan neerdalen in je hart voordat het te laat is. Ik las in mijn stille tijd in Joël 2. En dat greep me zo aan. Wat er staat. Blaas de bazuin. Moest Joël zien. Blaas de bazuin op Sion. Sla alarm op mijn heilige berg. Want de dag van de Heere komt. Ja, is nabij. Het is een dag van duisternis en donkerheid. Groot is immers de dag van de Heere en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen? En daarbij wijst Joël op de tijd van de grote verdrukking. Het moment dat de toorn van God en het Lam geopenbaard zullen worden. En daarom moeten wij ook alarm slaan. Daar ben ik zo van overtuigd. Want we zien vandaag, als je Gods woord kent, vele tekenen, dat die tijd nabij is. De tijd is nabij. Ruim daarom alles op wat een diepe innerlijke bekering van je hart in de weg staat. Nogmaals, anders kun je het koninkrijk der hemelen niet binnengaan. Ja, dan moet je net als dat jochie erkennen dat je een zondaar bent. En je zonde belijden. Dan moet je je bekeren met je hele hart en tot Christus voor hem. Want hij is voor je aan het kruis genageld. Hij heeft de volle losprijs al 2000 jaar geleden voor je betaald, zodat je behouden kunt worden. En als je hem aanvaardt, als je verlost, dan zal zijn vergoten bloed je reinigen van alle zonden. En dan zul je ook opnieuw geboren worden en verzegeld worden met de Heilige Geest, dat geweldige onderpand van onze verlossing. En dan ben je naar 1 Korinthe 3 een ander mens. Dan ben je ineens Gods akker en Gods eigendom geworden. Wat geweldig, hè? Om Gods eigendom te worden. Dat is toch super? Om Gods eigendom te zijn. Een God die altijd bij je is. Die voor je klaarstaat. Dat is het begin van nieuw leven. In en met en door Christus. En dan behoor je eigenlijk bij een van de twee volgende groepen. Die gaan over wedergeboren christenen. En ik denk dat velen van ons dat zijn. Twee groepen, maar de eerste draagt geen vrucht. En de tweede draagt veel vrucht. Vers 7 en 14 toont ons het onvergankelijke zaad dat blijkbaar in goede aarde viel. Want het zaad ontkiemt, schiet wortel en het wordt een plantje. En als het goed zou zijn, groeit het verder op, zodat het vrucht zal dragen. Dat is Gods bedoelen. Maar kijk wat er gebeurt als je niet radicaal bent. Als je niet radicaal bent. Dan sta je nog steeds open voor het vergankelijke zaad van Satan wat hij zaait in je leven. En daardoor blijven er dorens en distels in je leven komen. Het is een beeld van de nog aanwezige zonde en een werelds leven. Het is een halfslachtig geestelijk leven. En ik loop al heel lang mee, maar ik durf toch wel te zeggen, vele leven vandaag helaas zo. Een halfslachtig leven. Want ze breken niet volkomen met het oude leven. U die wederom geboren bent, hebt u al gebroken met uw oude leven. Velen blijven het voeden. Waardoor het in hen geplante woord wel ontkiemt en groeit en ze wel kinderen van God zijn, maar de dorens en distels verhinderen dat het tot rijping en tot vruchtdragen komt. Gaandeweg gebeuren er dingen in hun leven die hun geestelijke groei zo belemmeren dat er geen vrucht komt. En het is heel wonderlijk, maar de Heer Jezus noemt twee oorzaken. Die hij begint met hun zorgen. Dat zou je niet verwachten misschien. We kennen allemaal zorgen. We hebben het vanmorgen ook weer gehoord van dat jonge echtpaar. En soms heel grote zorgen. En we hebben ze ook gekend. En wat kunnen ze een grote invloed op ons leven hebben, de zorgen. Ze kunnen ons helemaal in beslag nemen. Dat je niets anders meer ziet dan je zorgen. En dan ben je vaak alleen maar met jezelf en je zorgen bezig, die je soms helemaal overspoelen. Waardoor je het zicht op God kwijt bent. En in vertwijfeling misschien uitroept: God, waar bent u? Waar bent u? Ik merk niks meer van u. En daardoor kan je geestelijke leven ook helemaal stil komen te staan. En Satan de kans krijgt dorens en distels van twijfel te zaaien in je leven. Met het gevolg dat je geen vrucht voortbrengt. Omdat we eigenlijk niet doen wat Gods woord zegt. We hebben daar vanmorgen ook over gezongen. 1 Petrus 5 zegt, vers 7. Werp al uw zorgen op hem. Op hem. Want hij zorgt voor je. Weet u, dat is het grote geheim van een zorgeloos leven. Je moet niet alles in de handen van de Heere geven. Dat doen wij graag. Met onze geweten gaan we naar de Heere toe en zeggen, Heere, en dit en dat en zus en zo en hier en daar. Ziet u wat er allemaal is? En dan nemen we het weer hard mee terug. Maar de Bijbel heeft mij geleerd en mijn vrouw. Werp ze op hem. Dan zijn het Gods zorgen. Het is Gods zorg hoe het nu met dat kindje gaat. En die moeder. En die man. Gods zorgt. Dat is geheim. Dat is geheim. Als je dat leert kennen in je leven. Je zorgen op God werpen. We hebben zo vaak mensen aan ons gevraagd. Kunnen jullie dat wel aan met je dochter? We hebben er geen probleem mee gehad. Want we hebben het op God geworpen. En hij heeft op een magistrale wijze gezorgd. Maar ze zei ook op een gegeven moment. Papa, mama, het kan zomaar afgelopen zijn met mij. Maar dan zien we elkaar in het vaderhuis met de vele woningen. Dat zijn zulke belangrijke zaken om te leren. Dat hij je zorgen overneemt. Maar nog erger is, als de genietingen van de wereld ons leven gaan beheersen. En wat zijn er in genietingen vandaag? Wat wordt er ons van alles aangeboden, vooral voor de jonge mensen. Het kan niet op. Er zijn vandaag enorme verleidingen. En ook die komen als een vloedgolf tot ons. En velen gaan erin mee, helaas. Maar dan ben je vergeten wat de Bijbel zegt. Dat vriendschap met de wereld vijandschap is. Met God. Vriendschap met de wereld. Vijandschap met God. Met wie hebben wij vriendschap vandaag? Met God. Welke vriend is onze Jezus? Of met de wereld? Want dat brengt dorens en distels voor. In Jeremia 12 vers 13 zegt het zo treffend. Dan heb je tarwe gezaaid. Tarwe gezaaid. En dorens geoogst. Het verstikt je geestelijke leven. Volkomen. Maak je vruchteloos. Weet je wat je dan voortbrengt? Lege halmen. En stro. Lege halmen en stro in plaats van vrucht. En 1 Korinthe 3 spreekt over christenen wiens leven hout, hooi en stro voortbrengt. Lege halmen en stro leveren niets waardevols op voor de Heere. En als je het werk door het vuur wordt beproefd, zal alles verbranden en zul je schade lijden. Maar Gode zij dank, zelf zul je door vuur heen behouden worden. Hoe beschamend zal het zijn, mijn lieve broeders en zusters, als de bazuin klinkt. En u weet het, dat kan elk ogenblik zomaar onverwachts gebeuren, nu zelfs in deze dienst. En je wordt opgenomen om dan met lege handen voor de Heere te staan. Met wat stro en verder niets. Vers 8 en 15 tonen ons het ultieme doel van het zaad in ons leven. Hier vinden we het onvergankelijke zaad dat in goede grond van Gods achtervalt en vrucht draagt. Het is een beeld van een rein en heilig leven alleen voor de Heere. Zalig zijn degenen die zo voor de Heere willen leven en in volharding vrucht dragen. Dat zijn de mensen die er alles voor over hebben. Het hoogste is de Heere voor hen. De Heere Jezus is alles voor hen. Ze hebben de stenen verwijderd. Ze hebben alle last en zonde afgelegd. Hun zorgen werpen ze op de Heere. En de wereld hebben ze vaarwel gezegd. En als Satan nog probeert om dat vergankelijke zaad te zaaien, dan bieden ze zoveel weerstand dat hij weggaat. Dan blijft je leven Gods akker. Reine, heilige grond, alleen bestemd voor het onvergankelijke zaad van God. Dat zijn de radicale broeders en zusters. En zalig zijn de radicalen die zo ver gaan en echt voor de Heere willen leven. Die zich uitgeleverd hebben met maar één groot verlangen voor Hem te leven en vrucht te dragen voor Hem. Uit dankbaarheid voor wat er op het kruis is gebeurd. In volharding vrucht te dragen. Door het woord vast te houden in hun hart. Zoals de psalmist zegt. Ik berg uw woord op in mijn hart. Zodat ik niet zondig. Daarom moet je ook Gods woord dagelijks leven. En overdenken. Want dan wordt er steeds nieuw zaad in je hart gezaaid. En dat nieuwe zaad ontkiemt en groeit en draagt ook weer vrucht. Zo wordt Gods akker, uw en mijn leven, vol van goede vruchten. Want het vermeerdert van 30 naar 50 en als het goed is naar 100-voudig vrucht dragen. Dat is het ware geestelijke leven. Wat geweldige mooie vruchten voortbrengt. Ik wil er enkele noemen vanmorgen. We zijn vol van zijn liefde, die we uitleven naar onze broeders en zusters. Een leven vervuld met de liefde van God. Want de liefde doet de naaste nooit geen kwaad. We cijferen onszelf weg. We heersen niet in de gemeente, maar we dienen de ander in liefde. We zijn barmhartige Samaritanen, dat hoeven we verder niet uit te wijden. Die kent u wel, die Samaritaan, wat hij allemaal deed. Dan zijn we vredestichters en geen ruziemakers. Dan zijn we vergevingsgezind en nederig van hart. Dan zijn we rijk in goede werken, vrijgevig en bereid samen te delen. Dat zijn schitterende vruchten. Als je die in je leven mag kennen, dan zegt de Heer Jezus, en hierin is de Vader verheerlijkt, dat je veel vrucht draagt en mijn discipel bent. Dat betekent dat we het leven van de Heer Jezus openbaren en aan de Vader tonen. En dan komt het. Als dat ons leven is, dan zijn we niet alleen een akker van God, maar dan zijn we ook medearbeiders. Medearbeiders van God. Dat is het meest geweldige wat er is. Bent u al een medearbeider? Want dan gaat u meezaaien. Oh, zeggen mensen, dat is zo moeilijk. Ook al zaait u maar één tekst. Al zo lief heeft God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven. Vertel het. Dan zaai je het zaad van het evangelie. Het gaat niet wat wij allemaal te vertellen hebben. Maar wat Gods woord te vertellen heeft. Dat mogen we uitzaaien in de ontmoeting met mensen om ons heen. Dan zaaien we. Het evangelie van de gekruisigde Christus die kwam om het verlorene te zoeken en te redden. In woord en daad in de harten van mensen rondom ons heen. En ze hebben het nodig. Ze hebben het nodig. En als dat zaad gezaaid is, dan kan God het laten ontkiemen en tot wasdom brengen en tot verandering van een mens brengen. Als we zo leven, zo God verheerlijken en Christus proclameren, dan zegt 2 Petrus 1 vers 11. Dat ons in rijke mate de toegang zal worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Dan staat de deur wagenwijd open. Kom binnen, getrouwe dienstknecht, getrouwe medearbeider. En God zoekt ze vandaag, medearbeiders. Die willen zaaien, die willen uitgaan voor hem. En weet u wat zo mooi is? Dan zie je ook zonder angst en vrees de toekomst tegemoet. Zonder angst en vrees. Je weet, de deur staat wagenwijd open. Ja, nog sterker. Misschien komt het omdat ik wat ouder word, maar je verlangt ernaar. Dat de bezuin spoedig zal klinken. Want dan zal de gemeente van Christus, zowel de ontslapene als de levende, in één ogenblik opgenomen worden in de heerlijkheid van het Vaderhuis. Rijke mate toegang. Ik hoop dat het ons aller deel is. En niet om daar met stro, maar met een leven wat veel vrucht heeft gedragen voor de Heere te staan. Loon en kroon te ontvangen. Om hem daarmee te eren en hem daarmee groot te maken. En te zeggen, Heer, het was alles van u. Want alles is door hem. Die de volle losprijs betaald heeft met zijn bloed. Dat we zo kunnen en mogen leven. En het is onze keus of we zo willen leven. En als wij als kinderen van God het koninkrijk binnen zijn gegaan. Onze eeuwige bestemming bereikt hebben. Zal de boekrol naar Openbaring 6 opengaan en de brandende toren van God over deze wereld komen. Over een ieder die Christus is blijven verwerpen. Wees daarom gewaarschuwd. Kom tot uw heiland en kom tot hem. En toevlangen niet als u nog niet opnieuw geboren wordt. Kom tot hem, anders zal die brandende toren je deel zijn. En wie een oor heeft, moet luisteren naar wat de Geest tot de gemeente en tot ons persoonlijk deze morgen heeft gezegd. Amen. Zullen we de Heere danken. Heere, u heeft door uw woord en door uw geest tot ons willen spreken. Want uw grote verlangen, Heere, is juist in deze tijd, waarin de afval zo groot is en het verval zo groot is en we de tekenen van de tijd zien. U zoekt medearbeid. U zoekt radicale broeders en zusters die maar één ding willen, voor u te leven. Ja, het is waar. We zijn dan nog wel in deze wereld, maar niet meer van de wereld. Heilig uw woord aan mijn hart, aan ons aller hart, Heere. Zodat we bereid zijn een medearbeider te zijn. En we ons niet schamen voor het evangelie, maar getuigen van de hoop die in ons is. Van onze redding, van het kruis van Golgotha te getuigen, wat daar gebeurd is. Waardoor er voor elk mens hoop en toekomst is. Heilig zo uw woord aan ons hart. En wil met ons meegaan de nieuwe week in. Geef ons mogelijkheden en openingen, Heere. om het zaad van het evangelie te zaaien. Maar ook, Heere, om vrucht te dragen. Om de liefde van U uit te dragen. In een wereld vol van liefdeloosheid en hardheid, moord en doodslag. Tot lof en eer van Uw naam. Amen.